Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12
points. Hoi, en fijn dat je luistert naar Radio Ramkraak. Maar eerst even dit. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over misdaad in Noord-Nederland? Als je ons je e-mailadres geeft, dan sturen we je iedere week een mailtje met daarin de beste onderwerpen. Je vindt de link bij deze podcast.
Wat je ziet in Groningen, en dat was deze week natuurlijk het nieuws, dat vrijwilligers, beveiligers, mensen van de club gewoon worden bedreigd door een deel van de harde kern. We hebben bijvoorbeeld opgetekend dat iemand betrapt werd met vuurwerk en die zei tegen een beveiliger, jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan.
Supportersgeweld lijkt de laatste tijd een vlucht te nemen, zowel in Friesland als in Groningen. Een afgelopen weekend was misschien wel een dieptepunt, toen de wedstrijd FC Groningen-Ajax al na 9 minuten werd gestaakt. In Leeuwarden deze week geen relletjes, maar 18 mensen voor de rechter die zich eerder misdroegen. Supporters moet je ze eigenlijk niet noemen, relschoppers zijn het en daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van de Leeuwarden Courant luister je naar Radio Ramkraak, de crime podcast van de Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Sander Dekker en Wietske Koen. Sander, heb jij gekeken afgelopen zondag?
Ik heb niet gekeken meteen, want ik voetbal zelf ook nog op een soort van niveautje. Na die tijd zaten we op terras bij ons voor de kantine en hadden mensen inderdaad op hun telefoontjes die wedstrijd opstaan. En volgens mij na 6 minuten zeiden ze al, nou, het is klaar.
De wedstrijd FC Groningen-Ajax is bij een stand van 0-0 definitief gestaakt, nadat er tot 2 keer toe vuurwerk op het veld was gegooid.
Eerste hoekschop van de Amsterdammers, maar mijn blik voornamelijk nu achter de goal van FC Groningen, waar de fanatieke aanhang staan. Daar wordt een doek gespannen over een aantal mensen. Er worden nu de rookbommen op het veld gegooid, vuurwerk op het veld gegooid. En we gaan naar binnen.
Ik vind het afschuwelijk waar ik nu weer getuige van ben. Voetbalcommentator ben je. Ik voel me af en toe oorlogsverslaggever.
Onvoorstelbaar, het is triest, maar het is... De club Groningen heeft zoveel schade geleden. En dan heb ik het niet over de degradatie.
Ja, wel heel trieste samenvatting van de wedstrijd afgelopen weekend. En ook meteen de laatste wedstrijd in de Eredivisie van Groningen met Groningen publiek.
Nee, absoluut. Het is de laatste keer dat we in de Euroborg in de Eredivisie voorlopig publiek zien. En het krankzinnige van afgelopen zondag was ook dat het precies de bedoeling was van een groot gedeelte van de harde kern. Het was de bedoeling dat de Amsterdammers, Ajax, gewoon voor niks naar Groningen zouden komen. Ja, dat is precies gelukt.
Maar waarom doe je dat dan, vraag ik me af. Want ja, Ajax komt voor niks, oké. Maar ja, wat heeft Ajax hiermee te maken?
Nou ja, dat durf ik niet precies te zeggen. Die logica die volg ik zelf ook niet. Maar het zal in een deel van de hoofden van de harde kern supporters zo werken. Dat Groningen op dit moment al gedegradeerd is. Dus oneenigheid over het bestuur. Onze sportverslaggevers kunnen jullie daar nog veel meer over vertellen. En dan maar een statement. Ja, en wat er op dat spandoek stond, dat ga ik niet eens herhalen. Maar dat zei wel iets.
Ja, absoluut. Het waren hele lelijke woorden richting het bestuur. Wat mij dan opvalt is dat er heel veel van tevoren eigenlijk bekend was. Maar dat het dan toch lukt om vuurwerk, om spandoeken, om bivakmutsen allemaal mee te krijgen het stadion in.
Ja, daar hebben we deze week ook wel over gepubliceerd. Wouter Gudde zei zelf, de directeur van Groningen, we hebben er alles aan gedaan en toch is dit gebeurd. Hè? Dat zegt ook iets.
Hij zei zelfs, ja, zelfs in de gevangenis lukt het om drugs en telefoons binnen te krijgen. Dus, en dat is een stuk beter beveiligd dan het FC Groningen stadion.
Ja, we hebben deze week bijvoorbeeld gezien dat in de gevangenis in Leeuwarden iemand een wapen bij zich had, hè? Een gevangene. Dat is een heel ander verhaal. Maar wat je ziet in Groningen, en dat was deze week natuurlijk het nieuws, dat vrijwilligers, beveiligers, mensen van de club gewoon worden bedreigd door een deel van de harde kern. We hebben bijvoorbeeld opgetekend dat iemand betrapt werd met vuurwerk. En die zei tegen een beveiliger, jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan. Ja, als dat tegen mij gezegd zou worden als goedwillende medewerker van FC Groningen, ja, dan zou ik misschien ook wel een keer een oogje toestoppen.
Ik zou misschien hem inderdaad doorlaten, maar ook aan de bel trekken. Want op die manier kun je gewoon je werk niet doen. Nee, op die manier wil je je werk toch ook niet doen?
Nee, absoluut niet. En dat is ook wel een beetje het bijzondere, dat deze geluiden bij FC Groningen ook de gemeente al wel hadden bereikt. Koen Schuiling die sprak woensdagochtend met Groningen over deze situatie. En die wil ook extra maatregelen gaan nemen. Dus de problematiek is gewoon heel duidelijk. Maar ja, wat er nu concreet aan gedaan moet worden, dat moet nog uitgezocht worden.
Ja, hoe kan dit verder, vraag je je dan af. Want dit is wel zo vergaand. Heb jij daar zelf ook wel eens iets van gemerkt, dat je bedreigingen krijgt uit de harde kern?
Nee, ik zelf niet. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wel gezien dat er bij het stuk dat we gepubliceerd hebben geen naam van een verslaggever staat. En dat mag al iets zeggen.
Dat is eigenlijk gedaan om diegene te beschermen.
Ja, nou ja, we willen niet dat mensen in hun vrije tijd hier nog gedoe mee krijgen. Iedereen wil gewoon op zijn vrije tijd wel eens een wedstrijdje van Groningen bezoeken. Ja, en je ziet al wat er met medewerkers van FC Groningen gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan met mensen die erover schrijven?
Ja, centraal in dat stuk staat een hooligan met de naam Jan B. Die wordt neergezet als een grote terrorist en eigenlijk ja, drugshandelaar. Eigenlijk gewoon een zware crimineel die ook nog iets met voetbal doet.
Ja, Jan B. is wel een grote naam in die zin in de harde kern bij Groningen. Heeft een justitieel verleden, zoals je dat mooi noemt.
Een strafblad.
En ja, daar staan niet de meest florissante feiten op. Onlangs nog weer een stadionverbod opgelopen. En de man van wie gezegd wordt dat hij de man is die het veld oprende, daar is onlangs nog een foto bij opgedoken dat hij pronkt naast Jan B.
Heeft hij dan zoveel vrienden in de harde kern? En wat zegt het dat zo'n man blijkbaar nog zoveel invloed heeft? Terwijl hij toch een stadionverbod heeft en allerlei straffen?
Nee, dat is ook waar heel veel mensen over vallen deze week. Alweer eigenlijk. Bij alle voetbalgerelateerde zaken die we aan ons voorbij hebben zien trekken. Die stadionverboden, dat is kennelijk heel moeilijk te controleren aan de deur. Hè? En als je hoort dat mensen aan de deur bedreigd worden. En ze laten die mensen dan maar gaan. Ja, dat zegt al iets. Maar het is natuurlijk deze Jan B. Ja, de rechtbank noemde hem zelfs een gewetenloze man die een sfeer van terreur om zich heen verspreidde. Ja, en toch kreeg hij geen TBS, maar hij kreeg wel een celstraf van 9 jaar onder andere.
En dat allemaal om voetbalgerelateerd geweld? Of ging dat over drugszaken?
Daar zat nog wel meer omheen. Daar zat drugshandel omheen, daar zat afpersing. En zelfs deelname aan een criminele organisatie, de Groningen Casual Firm. En dat was een soort hooliganclub die eigenlijk ook een doel had geweldsmisdrijven te plegen rondom wedstrijden van FC Groningen.
Wat je vroeger vooral zag, is dat fans of supporters of dit soort types het tegen elkaar opnamen. Maar nu zie ik heel duidelijk dat het gericht is tegen de club en tegen spelers zelfs.
Nee, klopt. We hebben het gezien. Hè? Jetro Willems die een klap kreeg in maart. En wat ik begrijp ook binnen justitie is dat ze ook een kentering zien. Dat wat je zegt, hè, dat geweld zich altijd naar mensen buiten de club wegzocht. Maar dat het nu best wel een nieuwe laag ontstaat. En waar ook best wel jongeren aanwezig zijn die, hè, als het gaat om ontevredenheid, dat geweld zich ook een beetje naar binnen zo'n club begint te keren. Kijk, en als Groningen op dit moment vierde had gestaan en meegedaan had om Europees voetbal, hadden we dit geweld natuurlijk niet gezien. Maar in hun logica, Groningen degradeert. Er is onvrede over het bestuur. We zagen ook spandoeken van Flederis, de oud-technisch directeur. Persona non grata, weet je. Dat zijn hele felle teksten. En als je ziet wat er afgelopen weekend gebeurde, ja, dan is dat wel een groot verschijnsel daarvan.
De afgelopen weken waren de ogen natuurlijk vooral gericht op FC Groningen en het wangedrag daar. Maar het was natuurlijk niet de enige club in het noorden waar het misging. En dan kom ik bij jou, Wietske. Want ook bij Cambuur en in Leeuwarden ging het de afgelopen tijd wel mis.
Ja, dat klopt. Ik zat in de rechtbank en dan komen er in totaal 18 supporters voorbij. Althans, wat daarvoor doorgaat. En die hebben zich misdragen tijdens verschillende evenementen. Het kampioensfeest bijvoorbeeld, 2 jaar geleden in mei, dat niet doorging. En daar waren ze verbolgen over. En toen haalden ze hun gram in het centrum van Leeuwarden op een zaterdagmiddag.
Ja, het was een situatie. Het was geloof ik nog coronatijd. En de gemeente vond het bij nader inzien toch niet zo handig dat heel veel mensen bij elkaar kwamen. Hè? Dat was even de aanleiding voor de boosheid.
Ja, dat was de aanleiding. Zij hoorden volgens eigen zeggen een uur van tevoren dat het hem toch niet zou worden. En daar waren ze nogal teleurgesteld over. Toen zijn ze naar het centrum gegaan. Ik heb eerder zaken van supporters bijgewoond die hierbij betrokken waren. En die verklaarden, net als de mannen vanochtend, dat de politie zomaar was gaan slaan. En daar hadden ze op gereageerd door met terrasstoelen te gooien, met fietsen, met fakkels, ja, met stenen, met alles wat voorhanden was.
Ja, want hoe was de situatie daar in Leeuwarden toen de supporters daar het Wilhelminaplein was het volgens mij in het centrum opliepen?
Ja, dat was op een zaterdagmiddag, terwijl er ook gewone mensen, om dat onderscheid maar te maken, ook gewone mensen in de stad zijn die boodschappen doen, die op terrassen zitten. En ineens mengden zich daartussen zo'n 50 mensen, zo'n 50 aanhangers, die zich gewelddadig gedroegen.
Ja, wat voor types zijn dit dan die jij in de rechtbank ziet?
Ja, jonge mannen. Het merendeel is jong, tussen de 20 en eind 30. Daar moet je het ongeveer tussen zoeken. Er zit wel eens een uitzondering bij, maar het merendeel is redelijk jong, ja.
En ja, gezin, alleenstaand, kun je daar iets van zeggen?
Sommigen hebben gezin, sommigen zijn alleenstaand. Blijft bijzonder. Vader die op zondagmiddag of op zaterdagavond gaat rellen of daarbuiten. Want je hebt ook arranged fights, zoals dat heet. Dat ze op een afgesproken tijdstip gaan vechten met supporters van een andere vereniging. Gewoon ergens heel anders.
Maar waarom doen ze het nou? Waarom gooi je stenen op ME? Waarom ga je met het andere publiek op de vuist? Hebben ze daar een verhaal bij?
Ja, vaak worden die delicten begaan onder invloed. Over het algemeen laag geschoold. Wat ik van eerdere zittingen weet, kwam vanochtend niet echt aan de orde overigens, maar van eerdere zittingen vaak ook wel laag of licht verstandelijk beperkt. Daar zit het wel vaak in.
Maar dat is toch geen excuus om dan maar gewoon iedereen op zijn bek te slaan?
Nee, en de meeste mensen doen dat ook helemaal niet. Dat moeten we niet vergeten. Het is maar een marge natuurlijk die ik daar voorbij zie komen. Er passen volgens mij zo'n 10.000 mensen in het Cambuurstadion. En de meeste daarvan komen gewoon voor het voetballen. Wij zien de uitwassen. Je ziet op tv zie je de uitwassen. Dit is maar een hele kleine groep die we hier zien. Daardoor moeten er allemaal wel maatregelen genomen worden.
Ga ik even naar jou, Sander. Je kunt nog niks vertellen, denk ik, over de straffen en wat voor types dit waren die afgelopen weekend in actie kwamen. Maar je bent al wel bij een eerdere rechtszaak geweest. En dat is ook een bijzonder moment, hè? Op 19 maart uit mijn hoofd werd er een speler van FC Groningen geslagen door een supporter.
Ja, een van de zwarte bladzijden dit seizoen van FC Groningen. Maar ik denk misschien zelfs wel de meest zwarte bladzijde dit seizoen in de Eredivisie. Inderdaad, half maart FC Groningen-Heerenveen. Laat in de wedstrijd. Eerst komt er een man het veld oprennen. En die wordt vervolgens overmeesterd door een paar beveilige stewards. Wordt weggeleid. En later ontstaat een soort opstootje langs de zijlijn. Ook bij het vak van de harde kern. En op een gegeven moment zie je, en die beelden zijn natuurlijk heel duidelijk in die stadions. Een jongen echt vol met zijn vuist uithalen op het hoofd van Jetro Willems. Die daar als een soort van mediator was gaan staan om het maar te sussen. Ja, die kreeg een vuistslag enorm hard op zijn schedel. En dat bleek de zoon te zijn van die man die even daarvoor het veld op was gerend. Die man die het veld op was gerend kwam bij de snelrechter. Anderhalve week later zo'n beetje.
En wat krijg je daar nou voor straf voor?
Ja, dat is heel moeilijk. Want zo'n rechter die houdt met allerlei dingen rekening. Maar je hebt ook de KNVB en de club die een straf op kunnen leggen. Je hebt de burgemeester die zich erbij bemoeit. Dus zo'n rechter is eigenlijk nog maar, bij een snelrechter is het nog maar de eerste fase. Dus zo'n rechter die moet dat allemaal wel afwegen. Ja, en die man van 38, die had in de harde kern gezeten van Groningen. Was er uitgestapt, had schulden, maar hij had zijn eigen bedrijfje begonnen. Had een groot deel afgelost. En had zo'n beetje een jaar lang de drank laten staan. En op die dag ontmoet hij een oude vriend. Gaan ze samen toch even wat drinken. Besluiten naar de Euroborg te trekken. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Die man die zegt zelf, ja, ik ben gewoon delen van de film kwijt. Totdat hij op een gegeven moment in de politiecel zat. En ja, hij had een paar stewards bedreigd. En hij had zijn cel ondergesmeerd met zijn eigen uitwerpselen.
Dan ben je toch helemaal van het padje, of niet?
Ja, nee, maar dat was hij ook. Dat gaf hij ook toe, dat hij dat was. En de volgende dag zegt hij ook van ja, ik ga het niet eens goed praten wat ik gedaan heb. Dat kan gewoon niet. Maar ik heb het wel gedaan. En hij schaamde zich er diep voor. Maar het stomme is, omdat die beelden zo helder zijn. Die man werd zelf bedreigd. Zijn zoon werd bedreigd. Ze hebben moeten duiken. Dat geloof ik allemaal niet. Maar ja, dat weegt zo'n rechter ook allemaal mee. En dan komt zo'n rechter uiteindelijk uit voor een bedreiging. En het vernielen van de politiecel op 30 uur taakstraf. En het bijzondere is dat vervolgens de KNVB samen met FC Groningen voor diezelfde man een stadionverbod van 25 jaar opleggen. Ja, ik ben niet wiskundige, maar ik vind dat er heel veel lucht tussen zit.
Dan hadden we het over de straffen die de rechter oplegt. Die zijn natuurlijk redelijk transparant, maar wat de KNVB en de gemeente doen, dat is een stuk minder transparant.
Ja, absoluut. Wat ik zei al, hè, tussen 30 uur taakstraf en 25 jaar stadionverbod zit heel veel lucht. En er wordt heel erg geroepen om zware straffen, pak die mensen aan. Maar inderdaad, zo'n KNVB handelt soms gewoon uit protocollen. Er is een incident, dat is bijvoorbeeld heel groot in het nieuws geweest. Dus dan moet er bijvoorbeeld ook zwaarder gestraft worden. Ze zullen dat nooit toegeven, hoor, maar dat is mijn gevoel. Op het moment dat er een jongetje van 16 bij een wedstrijd zit waar later ook dingen uit de hand lopen.
Dat is die wedstrijd met Jetro Willems trouwens.
Precies, en die gooit een propje papier. Die wordt het stadion uitgezet. Die krijgt een stadionverbod van 1,5 jaar. Ja, sorry. Dat is misschien ook wat overdreven.
Onze collega Jantina Russen, die heeft met Teun gesproken. Wat niet zijn echte naam is overigens. Nou ja, ze vertelt daar zelf over.
Het verhaal van Teun is dat hij op een dag in het FC Groningen stadion was. En het ging niet goed. FC Groningen stond 2-0 achter tegen Heerenveen. En toen heeft hij in de opwinding een propje papier gegooid in de richting van Sidney van Hooijdonk. Die stond te juichen toen hij 2-0 had gemaakt. En dat is Teun duur komen te staan.
Op welke straf heeft Teun dan precies gekregen allemaal? Want het zijn meerdere straffen eigenlijk die hij gekregen heeft.
Dat klopt. Hij heeft een stadionverbod gekregen van 18 maanden. Hij heeft een boete gekregen van €250. En hij heeft daarbovenop ook nog een stadionomgevingsverbod gekregen van de gemeente Groningen.
Voor een 16-jarige jongen zonder voorgeschiedenis in de harde kern of iets dergelijks, is dat best veel?
Ik vind dat best veel. Maar als je de regelgeving van de KNVB erop naslaat, dan is het wel wat ervoor staat. Maar er is geen enkele ruimte in dat hele proces om je verhaal te doen. Je wordt nergens gehoord door de KNVB. En voelt dat heel onrechtvaardig.
Je hebt die brieven van de KNVB en de gemeente hier ook liggen. Kun je daar eens uit voorlezen wat daar dan in staat?
Dat kan ik wel even doen. Even kijken hoor, ik heb hier de brief van de gemeente. Dat gaat dus om het stadionomgevingsverbod. Dan constateren zij met de KNVB dat Teun iets heeft gegooid. En dan staat er in die brief, de veiligheidssituatie in het stadion is dusdanig negatief beïnvloed dat de veiligheid van bezoekers en spelers ernstig in gevaar is gekomen. Ja, en als je dan bedenkt dat hij een propje papier heeft gegooid, dan vind ik dat vrij zware woorden.
Hoe reageert een jongen van 16 hier zelf op? Jij hebt hem gesproken.
Ja.
Als je dit soort woorden over jezelf leest.
Ja, dat vond hij heel erg. Die eerste brief van de KNVB, daar schrok hij heel erg van, omdat daarin stond dat hij achter een stadionverbod heeft van 18 maanden. Maar die van de gemeente heeft hem wel echt geraakt. Want hij voelde zich echt behandeld als een crimineel. En dat kan ik me goed voorstellen, want het zijn echt hele zware woorden. En vandaar dat het volgens mij belangrijk is dat je iets meer maatwerk levert in dit soort zaken.
Dit jaar zijn er strengere regels ingevoerd door de KNVB. Met betrekking tot zaken die op het veld gegooid worden. En sindsdien lijkt er een soort explosie te zien te zijn dat er maar van alles op het veld gezet wordt.
Ja, volgens gedragswetenschapper Otto Addang komt dat onder meer door corona en vooral jonge mensen die een tijd buiten de maatschappij hebben gestaan door alle beperkingen. Hij zegt dat het een groep betreft die veel dingen niet gewend is. Niet gewend is om zich aan bepaalde regels en normen te moeten houden. En die groep die zoekt de grenzen op. En er komt ook bij dat in een harde kern had je vroeger echt een hiërarchie. Binnen die groep werden zelf dingen opgelost. En in die nieuwe groep gaat het er agressiever aan toe. Die gaat zich meten met de rest. Het is allemaal wat minder duidelijk.
Wat helpt hier nou tegen? Is daarover nagedacht? Heb jij een oplossing, Sander? Zwaarder straffen?
Als ik die had, dan had ik hem uitgevent, die oplossing. Nou, kijk, weet je wat? Het is wel moeilijk. Want toen Jetro Willemsen die klap ontving, zei Groningen, gezichtsbedekkende kleding, dat bannen we. Dat komt het stadion niet meer in. En wat zie je afgelopen zondag?
Voor mij zag ik iemand met een bivakmuts met een spandoek over het veld rennen.
Precies. En er zijn vuurwerkhonden ingezet. Er wordt uitgebreider gefouilleerd. En toch op een of andere manier komt het stadion in. Dus we moeten sowieso af van het idee dat we het volledig uit kunnen bannen. In Engeland is het voetbalgeweld zo'n beetje uitgevonden. En nu kijken we eigenlijk naar Engeland van hoe het daar nu is. Want daar hebben ze het juist heel goed onder controle.
Ja, daar hebben ze echt verregaande maatregelen getroffen. Overal hangen camera's. Je kunt niet, net als de mannen van vanochtend, zeggen, nou, dat ben ik niet. Want je bent het wel. Het is hartstikke duidelijk. En er geldt een alcoholverbod in het stadion. En volgens mij, als ik zie dat heel veel mannen van vanochtend, maar ook van eerdere zittingen, hun delicten plegen onder invloed, nou, volgens mij valt daar nog een heel terrein te winnen.
Ja, maar als je ziet hoe er met de camera's omgegaan wordt, want die zijn er ook in Nederland, ook in Groningen hangen camera's. Je ziet dat mensen zich onder een spandoek verstoppen en daar allerlei geheimzinnige dingen onder doen, zodat maar niet te zien is wie het nou precies het vuurwerk gegooid heeft.
Ja, dat maakt het ook in dit geval, hè, bij Groningen Ajax natuurlijk zo lastig, omdat het met voorbedachte raden is. Je kunt alle regels verzinnen. Maar de enige reden of de enige manier om dit haast tegen te gaan is door te zeggen, ja, het moet maar zonder publiek. Maar dat wil natuurlijk niemand. Wietske zei het al, je hebt het echt over een heel klein percentage die dit soort wedstrijden echt actief verstoort. Moet je dan iedereen zijn biertje, zijn voetbalwedstrijdje ontnemen? Ja, dat is het moeilijke aan deze regel. Je straft de goede tegen de kwade.
Wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk, zoals burgemeester Buma van Leeuwarden gedaan heeft, besluiten dat een deel van het publiek niet bij de wedstrijd mag zijn. Dus bijvoorbeeld dat je zonder uitpubliek speelt.
Ja, en dan tref je ook weer de goede. Dat is het jammerlijke eraan. Laura Keesman, universitair docent sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, die heeft alles geopperd in een krantartikel. Doe het dus zonder politie. Politie kan ook agressie opwekken. Dat is ook gebleken in coronatijd. Zij dacht van, nou, doe dat dan eens een keer. Probeer het dus. Die vraag heb ik voorgelegd aan burgemeester Tjeerd van der Zwand van Heerenveen. Maar hij zei, ik heb het overwogen, maar ik durfde het toch niet aan voor het gewone publiek. Dat zou dan te riskant worden.
Is dat gereden angst, denk jij, Sander?
Ik kan me wel goed voorstellen, want je zit ook in zo'n stadion. We hebben ook wel mails gehad van mensen die in de Euroborg gewoon met hun gezinnetje zaten. Op een soort van familietribune, niet bij de harde kern. En dan komen opeens twee gasten bij zitten die praten over dat ze een stadionverbod hebben. Neem even een sleutelpuntje, wat dan ook. En die staan daar helemaal uit hun plaat te gaan. Dan kan ik me wel voorstellen dat het fijn is dat je in ieder geval zichtbaar iets van politie in de buurt hebt. Maar ik heb Christian Visser, de bekende voetbaladvocaat in Nederland, hier ook over gesproken. Ja, en die zegt, we moeten toch wel constateren dat ondanks alles wat we zien, de stadions in Nederland echt veel veiliger zijn geworden. En dat is niet het meest populaire standpunt op dit moment, maar het is wel wat het is. En wat we zien zijn echt uitwassen.
Ja, aan de andere kant moet ik ook zeggen, en jij kunt daarover meepraten. We hebben vorig jaar samen gekeken bij een politieoefening rond de Euroborg in Groningen. Waar je als een soort van vee vanuit een bus door een sluis het stadion in wordt gejaagd, zal ik niet helemaal zeggen. Maar je wordt wel, je voelt weinig bewegingsvrijheid. En op een gegeven moment wordt dat heel irritant.
Dat is ook wat
gebeuren de dingen in je lichaam dat je denkt, nou ja, weet je.
Dat is ook
wat zin om heel baldadig te worden.
Dat is wat Visser ook zegt. Op het moment dat je mensen echt als vuil gaat behandelen, dan gaan ze zich ook een beetje zo gedragen. Ook precies die man. Die vader van die Jetro Willems mapper, die wilde in zijn politiecel heel graag naar de wc, zei hij. Maar ja, hij werd gewoon genegeerd. Ja, en toen heeft hij inderdaad met zijn eigen uitwerpsel op de muur geschreven, ik word hier als hond behandeld.
Dat is een hele tekst.
Ja.
Oh, ik moet hier niet om lachen, maar het is zo volslagen debiel.
Het is een heel zwaar onderwerp.
Oplossingen zijn dat je niet gewoon in een hoekje eventjes je uitwerpsel gewoon even neerlegt, dat je dan ook mee moet gaan schrijven.
Die man was natuurlijk totaal de weg kwijt en daar kun je dan in zekere zin ook wel deels om lachen. Maar ja, je ziet het afgelopen weekend weer bij zo'n staking. Maar er zijn nog veel meer wedstrijden stilgelegd afgelopen weekend. Mensen zijn er gewoon zat van. De goede lijden toch steeds maar weer onder de kwade met de regeling die er nu is. Maar ondanks dat zeggen bijna alle mensen, Gudde, de directeur van Groningen ook, we gaan geen stap terug doen. Als we nu zeggen van ja, die regeling met als er dingen op veld wordt gegooid, we staken niet meer, want dan is het einde zoek. Als je dat nu afschaalt, dan maak je jezelf helemaal belachelijk. Dus ik snap wel dat ze zeggen, ja, nu poot stijf houden, dan is het maar niet. Dan is het maar zo. En volgens mij heeft onze bondscoach daar ook nog wel het een en ander over geroepen.
Ja, Ronald Koeman zei inderdaad van, je moet als KNVB moet je de aangescherpte maatregelen niet gaan afzwakken naar binnen als er wordt gegooid. En bij de tweede keer definitief staken. En dus niet, zoals laatst bij Utrecht RKC, toch nog even een paar minuten doorgaan. Maar gewoon stoppen. Gewoon laten weten dat het menens is. Het is afgelopen. Het is genoeg geweest.
Ja, toch kan ik me ook voorstellen dat als je daar als burgemeester voor staat, dat je denkt, ja, als ik al die maatregelen moet optuigen voor 2 minuten extra voetbal, dan doe het dan nu maar.
Ja, maar je moet wel geloofwaardig blijven.
Nou, dan moet ik aan zeggen, dan spelen we het niet meer uit en is dit gewoon de eindstand.
Ja, dat kun je ook doen, dat je een club treft. Ik heb de oplossing ook niet, maar er moet wel wat gebeuren.
Ja, in Groningen wordt ook geroepen, hè, die supporters moeten elkaar een beetje in het gedrang houden. Ja, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Als ik toevallig daar op de tribune zou zitten en ik zie iemand een stoel eraf trekken en richting het veld gooien. Ja, ik ga niet tegen die man zeggen dat hij normaal moet doen, hoor. Zeg maar, ik ben 1,80, ik heb verder niks in mijn mouwen. Ik ga het niet doen. Ik vind het heel makkelijk gezegd, van dan schuif je een soort van verantwoordelijkheid af. Die clubs en de gemeente en de politie moeten toch realiseren dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. En die stadionverboden van 25 jaar, die kun je opleggen. Het is helemaal prima. Maar als vervolgens blijkt dat mensen gewoon toch een stadion in kunnen in Nederland, ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dan moet je zorgen dat op het moment dat iemand een stadionverbod heeft, dat hij zich ook 3 uur voor de wedstrijd bij het politiebureau moet melden en moet blijven tot die wedstrijd voorbij is. Dan heeft het misschien zin. Maar op deze manier denk ik, ja, dat is een beetje wassen neus. Ja, en hoe dit verder moet, er zal in de zomer heel veel overleg gaan worden bij de KNVB, denk ik.
Ja, natuurlijk ook andere wedstrijden volgend seizoen, zowel bij Cambuur als bij Groningen, want ze gaan weer in de divisie lager. Zou dat nog meehelpen?
Nou ja, qua bezoekersaantallen zal je misschien iets beter te managen aantallen hebben. Maar ja, kijk, weet je, zoals afgelopen weekend, de meest pijnlijke beelden zijn natuurlijk die kindjes die daar in dat stadion zitten huilen. Die konden eindelijk Ajax nog een keer zien. Want ja, de vraag wanneer Ajax weer een keer in de Euroborg komt, ja, dan moeten ze direct promoveren of mazzel hebben in de beker. Ja, dat soort jongetjes doe je gewoon enorm tekort. En daar zal de KNVB en de gemeente en de politie en de club zelf ook iets mee moeten.
Wietske Koen, Sander Dekker, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.